is de zondag van L1.
Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Wat allemaal in deze aflevering. Morgen begint de week van de circulaire economie. En daarom gaan we het hebben over recycling, biomimicry en andere facetten van de kringloop-economie.
Joop Broens, de Vlaamse minister van Economie en Wetenschapsbeleid, is hier. En we praten met hem over de Einstein-telescoop en andere zaken. Guus Prevot, onze analist spiritualiteit, geeft een flitscollege over carnaval. En er is een column van Hugo Luiten.
De stemming duurt vandaag maar 1 uur, want we maken plaats voor de voetbalderby Roda JC MVV in de eerste divisie. En die wedstrijd begint om 11:45.
Morgen, dat begint voor de 8e keer de week van de circulaire economie. Dat is een jaarlijkse campagne om circulair ondernemerschap te promoten. Dat is hard nodig, want uit onderzoek blijkt dat nog geen 15% van ons bedrijfsleven circulair te noemen is. Hergebruik van afvalstromen staat dus op een laag pitje. We gaan erover praten met Yvonne van Lid. Zij is docent en onderzoeker aan de Fontes Hogeschool. En met Stefan Damer, directeur van de firma Blue Plastics.
Welkom allebei. Yvonne van Lid, om met u te beginnen. Wat is circulaire economie?
Ja, voor mij is circulaire economie het echt anders omgaan, anders denken over grondstoffen, producten, processen en services of diensten.
Oké, met als resultaat geen afvalbergen meer, alles wordt hergebruikt.
Ja, maar het gaat nog veel verder dan dat. Ik vind dat het ook echt een verandering is om langer met spullen te doen. Te bedenken, kunnen we spullen anders ontwerpen met minder grondstoffen? En kunnen we bijvoorbeeld richting een deeleconomie, dat je wat anders gaat denken over bezit. Dat hoort ook allemaal bij de circulaire
economie. Ja, kortom, het is echt een containerbegrip, circulaire economie.
Ja, zeker.
En dat moet in de plaats komen van het huidige systeem. Dat is ingericht op maken, gebruiken en weggooien. Want dat is niet meer houdbaar?
Ja, dat lineaire systeem, ik denk dat we dat om ons heen allemaal zien. Er zijn grondstoffen die eindig zijn, die opraken op termijn. We zijn ook afhankelijk van buitenland, geopolitieke situatie erbij. En we hebben aan de andere kant, aan het einde van de levensfase van een product, hebben we heel veel afval en de milieubelasting daarbij.
Ja. Ja. Stefan Damer, u bent van Blue Plastics. Mee eens met die buurvrouw?
Ja, ik ben het er zeker mee eens. Hergebruik is heel belangrijk en het kan ook. Dus de verandering die gaande is, want ik vind wel dat er een verandering gaande is. Mensen zamelen meer in. Herverwerking wordt veel meer naar gekeken. Er wordt heel veel geld geïnvesteerd in het hergebruiken van materialen. Of het opnieuw bruikbaar maken van materialen, grondstoffen hergebruiken. Ja, dat gebeurt echt veel.
Ja, vroeger heette dat toch gewoon cradle to cradle, hè?
Ja, dat is...
Die term is een beetje uitgestorven.
Ja, maar dat is wel wat er zo'n beetje op neerkomt, zeg maar. Dus dat je aan het eind van de levenscyclus het weer tot een nieuw...
Ja,
tot het begin terugbrengt.
Ja. Ja. Waar kun je circulaire economie toepassen? In welke sectoren?
Dat kan heel breed. Ik denk
landbouw,
in alle sectoren. Landbouw, maar ook de productie van high-tech equipment. Eigenlijk
en ook de maakindustrie, de bouw.
Zeker. En bouw gebeurt ook heel veel. Naar isolatiematerialen, hergebruik van puin, hergebruik van beton. Dus dat gebeurt in de bouw is juist een sector waar heel veel gebeurt op hergebruik van materiaal. Maar je moet tegenwoordig aan stikstofnormen voldoen. En dat is iets anders, dat kan je niet zomaar kopen. Dan moet je aan die regelgeving moet je gaan voldoen.
Dus je moet wel?
Je wordt verplicht.
Nu is er net een rapport verschenen van het Planbureau voor de Leefomgeving. De afspraak is dat we in het jaar 2050 helemaal circulair zijn. Maar die kringloop-economie die loopt voor geen meter. We liggen enorm achter. Waarom schiet het niet op? Yvonne van Lid, enig idee?
Nou, als ik de parallel eventjes maak met de energietransitie, dan is de circulaire transitie veel, veel complexer. Enerzijds omdat het over wat we net constateerden, het gaat over alles, hè, alle sectoren. Het gaat over producten, over diensten. Maar ook de impact van het afval en van de milieubelasting is heel divers. En daar komt ook bij dus de geopolitieke afhankelijkheid en andere factoren. De grondstof. Ja, je hebt met een hele keten te maken.
Ja, dus voor ondernemers is het een heel gedoe, zeg maar. Het is heel gecompliceerd. Ja. Misschien ook wel heel erg duur, die transitie.
Ja, komt natuurlijk ook bij kijken. Maar je moet vooral ook die hele keten van producent tot afvalverwerker eigenlijk meekrijgen daarin. En de consument speelt denk ik een hele belangrijke rol.
Ja.
En voor de consument is ook die transitie veel complexer en moeilijker te begrijpen, denk ik.
Mm-hmm. En wie geeft het goede voorbeeld? De kleine start-ups. Zoals uw bedrijfje,
ja.
Meneer Damer. U bent van Blue Plastics, jullie zitten op Camelot in Sittard-Geleen. Wat doen jullie precies?
Wij recyclen polymeer, plastics eigenlijk.
Plastic.
En wij focussen op transportverpakkingen. Dat zijn verpakkingen die leven maar heel kort. Hè. Die zorgen ervoor dat het materiaal dat geproduceerd is bij een fabrikant naar een gebruiker wordt gebracht. Dus als je potjes van de hak, zeg maar, die moeten bij de Albert Heijn in het schap of bij de Jan Linders. Daar zit een folietje om en er zit een kartonnetje onder. Alleen maar om die potjes veilig en schoon en droog in het rek te krijgen. En dat plastic, heeft een maand geleefd, heeft zijn functie gehad. En is eigenlijk niet gebruikt. Tenminste, heeft daardoor wel een hele hoge milieubelasting. Omdat je in die korte tijd van afval, van product naar afval, het gaat heel snel. Dus daardoor heb je een hoge CO2-belasting van je gebruik. Die folies willen wij terug herverwerken in dezelfde folies om datzelfde nog een keer te kunnen doen.
Dus jullie maken van afvalplastic nieuwe rollen plastic folies. Daar komt het op neer.
En die teruggebruikt kunnen worden in de oorspronkelijke toepassing.
Ja, één keer of eindeloos?
7 keer. Wij gaan nu uit van 7 keer.
Oké.
En omdat je in die kringloop, als je daarin bezig bent, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat is eindeloos voor nu. Maar als alle folie herverwerkt zou worden op dezelfde manier, dan denken we dat je 7 keer voordat je moet gaan boosten. Voordat je de eigenschappen weer omhoog zou moeten brengen.
Ja. En hoe komen jullie aan dat afvalplastic?
Ja, het wordt ingezameld. Het komt van een Albert Heijn, van een Aldi, van een Jan Linders. Die zamelen dat al in. Maar ook bij VDL wordt het ingezameld als ze auto's fabriceren. Onderdelen komen ook in plastic folie aan.
Ja.
Bij bol.com, de distributiecentrum, daar komen heel veel van die foliestromen bij elkaar.
Ja, het is toch zit toch in de proeffase, zeg maar.
Ja.
De bedoeling is om volgend jaar een echte fabriek op te starten.
Ja.
Er is 21 miljoen euro voor nodig.
Ja.
Wie betaalt dat?
Het zijn privéondernemingen die daar de grootste hap in zetten. Ik werk zelf voor een distributiefirma van polymeren. En wij kunnen niet aan de vraag van de klanten voldoen. We hebben dat geprobeerd om materialen te kopen en naar onze klanten te brengen. Dat gaat niet zo goed. Dan moet je het zelf gaan doen.
Ja. En is dit een veelbelovend procedé?
Jazeker. Ik denk dat wij 30% van de energie nodig hebben met vergelijking met andere installaties. Waardoor we op een veel efficiëntere, goedkopere manier een beter product naar de markt kunnen brengen.
Yvonne van Lid van de Fontys Hogeschool, meer speciaal van het expertisecentrum Circulaire Transitie. Jullie doen dus ook een onderzoek.
Ja.
Voor wie?
Eigenlijk hebben wij wat we noemen Living Labs opgezet. En dat zijn plekken om te experimenteren, om te leren, gezamenlijk met het MKB, bedrijfsleven, maar ook overheid, organisaties en met studenten natuurlijk en onderzoekers. Dus dat is een hele interactieve plek.
Ja, dus het onderwijs helpt het bedrijfsleven om de
circulaire
processen
te versnellen.
Ja,
okay. Ja.
Hey, die omschakeling naar duurzaamheid is vaak ingewikkeld en duur. U zegt, kijk naar hoe de natuur dat heeft opgelost. En dat is de essentie van biomimicry, hè?
Ja. Biomimicry, dat staat eigenlijk voor bios en mimesis. En het lijkt alsof dat het imiteren van de natuur is, maar het gaat nog wat verder dan dat. Je kunt een heleboel vormen en structuren uit de natuur bekijken. De natuur is vaak heel materiaal- en energie-efficiënt door zijn bouw met die structuren. En dat kun je natuurlijk kopiëren in je eigen product en processen.
Ja, want de natuur heeft 3,8 miljard jaar ervaring
daarmee,
met efficiëntie, ontwerp, kringloop.
Ja. En daarbij kun je ook nog naar de natuur kijken als maatstaf. De natuur doet eigenlijk zijn processen zonder giftige afvalstoffen. Hè? Of überhaupt zonder afvalstoffen. Dus je kunt ook naar processen kijken en ja, proberen om daar dus je lering uit te trekken en je inspiratie vandaan te halen, ja, om processen op die manier op te zetten.
Kunt u een paar voorbeelden noemen? Wat kunnen ontwerpers leren van de natuur?
Ja, denk maar eens aan bijvoorbeeld een veer. Als je een veer hebt van een vogel en die haal je een beetje open en je strijkt er met je vinger weer langs, dan sluit hij zich automatisch. Dan komt er hele kleine structuurtjes op die veer. En ja, eigenlijk is dat een soort mechanisme om bijvoorbeeld een ziplock bag op te ontwerpen. Of er zijn bijvoorbeeld kevers in de woestijn, die hebben een bultig ruggetje. En door de hoogtes en laagtes in dat schildje van die kever kunnen ze water uit de lucht opvangen. En in zo'n droge omgeving als een woestijn is dat natuurlijk van levensbelang.
Ja, dus eigenlijk niks nieuws, want Leonardo da Vinci die tekende al in de 15e eeuw vliegmachines.
Ja.
En die keek heel goed naar de vleugels van vogels.
Ja. Dus
die hield zich al bezig met biomimicry.
Ja, zeker. En ik denk dat wij het gaandeweg een beetje zijn kwijtgeraakt. Hè? Onze directe verbinding met de natuur. We zijn een beetje verleerd om goed te kijken naar die natuur.
Ja. Het is gebaseerd op 6 principes die in de natuur voorkomen. Noem er eens een paar.
Ja, dat zijn de life's principles. En dat zijn echt de strategieën uit de natuur. Dus we imiteren niet per se één organisme. De biomimicry gaat dan verder dan dat. Het is op zoek naar die strategieën en die dan proberen te gebruiken voor je eigen ontwerp. En een van die strategieën is bijvoorbeeld wees afgestemd op je lokale omgeving. De natuur die bouwt met grondstoffen die erg in de directe omgeving zijn. En met bouwstenen, de elementen die heel veel voorhanden zijn, terwijl wij bijvoorbeeld voor de energietransitie en voor alle nieuwe duurzame energietechnieken maken we gebruik van die zeldzame aardmetalen. Mm-hmm. De natuur die bouwt meer met de veel voorkomende elementen zoals koolstof, zuurstof, stikstof. En haalt zijn grondstoffen heel dicht zich heen vandaan.
En heel concreet, welke bedrijfstak heeft het meeste baat bij deze toepassing? Valt de voedselindustrie misschien?
Nou, ik denk dat dit wel voor alle sectoren kan gelden. En juist in het begin van je ontwerp, als je nadenkt over een circulaire economie, dan kan het op designgebied, op het ontwerpvlak, al inzichten bieden. Om gewoon dat omdenken te gaan doen. En eerst eens te kijken, hoe doet de natuur het? De natuur produceert zonder afval. Wat kunnen wij daaruit leren?
Ja, maar de dame, had u er ooit van gehoord, van deze theorie?
De basisprincipes, jazeker. Ja.
En doet u er zelf iets mee?
Ja, wij gebruiken ook lokaal afval als grondstof, zeg maar. Dan heb je minder transportkilometers. En je kan het dan ook lokaal weer afzetten. Dus wij maken gebruik van die basisprincipes om dicht bij huis te houden.
Ja. Dus ondernemers doen er verstandig aan om biologen toe te voegen aan hun team van ontwerpers.
Jazeker. Ik denk biomimicry laat ook zien dat je kunt dat niet alleen doen. Hè? Je hebt de biologische kennis nodig.
Ja.
En die kun je ook wel opzoeken. Er zijn ook veel databases. Er is ontzettend veel biologische kennis voorhanden. Maar die moet je dan wel weten te vinden ook. Dus het is goed om met biologen te werken, met technologen, met ontwerpers. Dus het is een heel divers vakgebied eigenlijk, waar je het gezamenlijk doet.
Moeder Natuur is de allerbeste designer die er is.
Eigenlijk wel. Ja.
Zo één haakje, het moet wel geld opleveren. Anders is het niet sustainable. Als het niet in ons principe, onze wereld draait om het maken van geld. En als je je kunt een heel mooi proces bedenken, maar als je daar geen financieel voordeel uit kan halen, dan blijft het niet bestaan in onze wereld.
Ja. Is er financieel voordeel uit te halen, mevrouw Van Lid?
Ja, ik wil dat enigszins betwisten. Want er zijn ook natuurlijk andere modellen. Ook de economie heeft een omslag, een transformatie nodig, denk ik. Wat minder egocentrisch en wat minder berust op geld als waarde. Maar je kunt ook richting meervoudige waarde gaan denken. En richting de purpose-economie of De andere begrippen, zeg maar. Hè. Ook het economische model is denk ik toe aan transformatie.
Ja, weg met de dollartekens uit uw ogen, meneer Damen.
Voor nu is dat, ik ben het mee eens, hè, dat lange termijn. Maar die transitie is nog veel moeilijker. Als je nu iets wil doen, moet je passen binnen het huidige systeem. En dan kan je echte stappen ondernemen om hergebruik en een circulaire economie te promoten. Ja.
Nou, dat ben ik ook wel eens hoor. En ik denk, biomimicry laat ook wel zien dat met minder grondstoffen kun je soms eenzelfde stevig ontwerp maken. Hè? Kijk maar eens naar botten. Waar dus de sterkte zit op de plekken waar die nodig is. En op andere plekken is het juist wat hol en poreus om het lichter te maken. En ja, die voordelen benutten organismen, hè, dieren natuurlijk, om te bewegen en om lichtvoetig te zijn. Maar voor ons zou dat winst zijn op materiaalgebruik. Ja.
Goed, terug naar de circulaire doelen van het kabinet, die we dus met dit tempo niet gaan halen. Het planbureau zegt, er is meer dwang en drang nodig. Mee eens?
Nee, ben ik het niet mee eens. Dwang is heel moeilijk in deze om op te leggen. Richting geven en subsidies in ontwikkeling.
Ja, maar bij de klimaattransitie zit er ook dwang achter, hè? Dat is toch het enige dat helpt?
Ja, nee,
anders gebeurt dat niet.
Ja, dat denk ik niet. Ik denk dat je door dwang. Ja, het is hoe je dwang toepast, maar richting geven en begeleiden en ondersteunen helpt veel meer. Je moet je focussen op de plekken waar de verandering al begint. En dan draag je op die manier verandermanagement. Is op die manier, je richt je op de groep die graag wil veranderen.
Reactie erover dit? Dwang en drang?
Nou, ik sluit me helemaal aan bij meneer Dame. Want ik denk ook dwang en drang is niet de weg. Maar goed beleid en die stip op de horizon, duidelijker van waar gaan we met z'n allen heen. Dat wel.
Ja. Beleid en waar we heen gaan is het verminderen van onze ecologische voetafdruk.
Ja, toch? Dat is een mooie samenvatting.
Hartelijk dank, Yvonne van Lid van Fontys Hogeschool en Stefan Dame van Blue Plastics. En morgen begint u dus de Week van de Circulaire Economie.
En zometeen neemt de Vlaamse minister van Economie en Wetenschapsbeleid plaats aan onze tafel. Jo Broens heeft 6 miljoen euro overgemaakt aan de mogelijke komst van de Einstein-telescoop. Daarover zometeen meer. Eerst Harry Styles. She walked away through a cheap pack of cigarettes. Heartache mixed with a bitter intellect. And all the boys, they were saying they were into it. Such a pretty face on a pretty face is driving me crazy. But I'm into it, but I'm into it. I'm kinda into it. It's getting lazy. I think I'm losing it, I think I'm losing it.
Kiwi van Harry Styles in de stemming van L1. De Einstein-telescoop die wordt mogelijk in Zuid-Limburg gebouwd, maar is een initiatief van de drie grensregio's. En dat verklaart waarom de Vlaamse overheid 6 miljoen euro investeert in dit wetenschappelijk zwaartekrachtproject. Over dit observatorium, maar ook over andere zaken, gaan we praten met de Vlaamse minister Joop Broens. Want deze Maaslander gaat niet alleen over wetenschap, ook over economie, landbouw, werk en innovatie.
Goedemorgen, welkom.
Goedemorgen.
Ja, u wil graag meebetalen, ja, we hoorden het al, aan de veelbesproken Einstein-telescoop. 6 miljoen voor Vlaanderen. Waar is het voor bedoeld eigenlijk?
Ja, het is inmiddels al 13 miljoen dat we in de voorbereiding van dit belangrijke project steken. Hè. U sprak inderdaad over de zwaartekrachtgolven. Dat spreekt wat tot de verbeelding. Een beetje high-tech, een beetje moeilijk voor de mensen. Maar de essentie is dat het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is dat ons kennis oplevert, wetenschappelijke inzichten oplevert, die ja, dan weer kan gebruikt worden in toepassingen van iedere dag. Ik denk bijvoorbeeld aan de medische wereld. Ik was als kersvers minister op bezoek in Zwitserland, in het CERN. Ook daar waar heel wat slimme wetenschappers van de wereld verzameld zijn.
Ja, is ook vergelijkbaar, is ook ondergronds
onderzoek. Ja. En de CT-scan, die we allemaal kennen als we een probleem hebben om te kijken waar het probleem juist zit in ons lichaam. Dat zijn toepassingen bijvoorbeeld die ontstaan zijn uit wetenschappelijke inzichten van het van onderzoekscentra van dat niveau. He, dus het is belangrijk dat al die wetenschappelijke kennis, ook met de Einstein-telescoop, dat we die gaan kunnen inzetten voor de medische wereld, bijvoorbeeld toepassingen die ertoe doen iedere dag in het leven van ons allemaal.
Ja, het is een internationaal project, u betaalt daaraan mee, maar is er ook voorzien dat Vlaamse instellingen daar ook direct bij betrokken raken bij die Einstein-telescoop, mocht die er komen hier?
Ja, absoluut. Ik denk dat het de opzet is om alle kennisinstellingen, universiteiten, onderzoekscentra in Nederland, Vlaanderen en Duitsland, die vandaag al tot de top in de wereld behoren, om daar de krachten te bundelen, om zeg maar de slimme kop in de wereld naar hier te halen, om echt wereldspeler te zijn op dat niveau, om die wetenschappelijke kennis te vermarkten ook, te valoriseren naar allerhande toepassingen in het leven van ons allemaal en iedere dag. Dat is wel de essentie van wat we daar willen gaan doen. En in de voorbereiding bedrijven mee enthousiasmeren om hun productie bijvoorbeeld al voor te bereiden in het licht van de bouw van de telescoop op het Drielandenpunt Duitsland.
Hoe doet hij dat om die Vlamingen daar ook enthousiast voor te maken?
Ja, we hebben nu een stuurgroep in Vlaanderen onder leiding van een manager die het wetenschappelijk project voorbereidt voor ons. Ja, en die ook al het project gaat toelichten aan de bedrijfswereld, zeg maar. Want bij de bouw van zo'n ondergronds telescoop, daar gaat heel wat voorbereidend werk aan te pas, zodanig dat ondernemers al kunnen anticiperen in functie van hun kennis, van hetgeen wat zij produceren, van de betonfabriek als het ware tot de glasfabriek. Welke mogelijkheden zij hebben in de uitbouw en de bouw letterlijk van zo'n telescoop.
Ja,
de definitieve keuze zal pas ten vroegste volgend jaar zijn.
Het zou ook nog Sardinië kunnen worden.
Juist, we zijn in competitie met deze regio, met Sardinië in Italië. Het is dus belangrijk om een zo sterk mogelijk dossier voor te bereiden. Ja,
lobbyt u mee gezamenlijk? Vlaanderen, Nederland, Noord-Rijn-Westfalen?
Ja, heel actueel ook. We hebben vorige week een Nederlands-Vlaamse top gehad. Het kabinet Rutte heeft de Vlaamse regering ontmoet. En ik heb daar met mijn collega en mevrouw Adriaanse gesproken over dit dossier. En je voelt heel goed rond de tafel dat heel wat Nederlandse ministers, maar ook de Vlaamse, het project erg genegen zijn. En eigenlijk vanuit zijn eigen achtergrond het project wil steunen.
Ja, het is ver weg. Hè? Het is ver weg voor Den Haag, het is ver weg voor Brussel. Dit is toch grensgebied, achterland. Is er voldoende aandacht in die hoofdsteden voor het project hier in de regio? In de periferie?
Ja, het is aan ons natuurlijk om ambassadeur te zijn voor zo'n belangrijk wetenschappelijk project. Maar ik denk wel dat het besef er is dat dit heel deze regio, Vlaanderen, Nederland, Duitsland, op het allerhoogste niveau in de wereld kan tillen. En dat ons dat echt op de wereldkaart zal zetten. En dat besef is er in Den Haag, dat besef is er in Brussel. Maar het blijft natuurlijk een wedstrijd en die moet gelopen worden.
Ja, maar het zou de regio wel kunnen veranderen. Stel, we halen dit binnen, dit project.
Ja, ontegensprekelijk. Hè. Het zal een magneet zijn voor de slimste mensen in de wereld. Die willen naar hier komen, die willen deel zijn van het wetenschappelijk onderzoek. Hè. Zwaartekrachtgolven, die leer je iets over hoe het heelal eruit zag na de oerknal, als het ware.
Maar heeft de gewone man daar ook iets aan? Ik hoor mensen denken van, er komen allemaal wetenschappers, maar wat is het voor mij?
Ja, dat is natuurlijk de essentie, ik begrijp. Want als wij hier spreken over zwaartekrachtgolven, daar hebben ze thuis inderdaad niet veel aan. Maar het gaat over die wetenschappelijke kennis die daaruit voortkomt, die je kan gebruiken in toepassing van iedere dag. Dat gaat over microchirurgie. Om nog veel gerichter bijvoorbeeld kankerbestrijding te kunnen doen. Heel concrete toepassingen, die komen voort uit die kennis. En daar is het ons om te doen.
Ja. U bent minister in de Vlaamse regering. België heeft heel wat regeringen trouwens. Hè?
Zes,
hè? Ja. Ongekend voor ons. Ja. U komt uit Kinrooi, dat grenst voor mensen die dat niet weten aan Torn, Stramprooi. Dat is de meest noordoostelijke gemeente van België.
Exact.
En ik zag, u bent minister, maar u bent ook nog titulair burgemeester.
Ja, maar dat betekent dat ik die titel nog wel draag, maar ze niet uitvoer. Hè. Op dit ogenblik is er een waarnemend burgemeester, want het zou een beetje te zot zijn. We werken nu al 100 uur per week, dus dat gaat er zeker niet meer bij. Hè.
Maar dus, waarom blijft u dan burgemeester in naam?
Dat is zo voorzien in onze statuten. Okay. Hè. Dus in België kan je morgen weer minister af zijn. En dan word ik gewoon terug burgemeester. Zo werkt dat. Ja. Ik ben niet ontslagen als burgemeester.
Nee.
Maar ik voer het mandaat op dit ogenblik niet uit.
Nee. Echte familieman, las ik.
Echte familieman, uiteraard. Ja,
CD&V, hè? Dat is
gepopt en gemazeld in de politiek. Ja.
Dat is eigenlijk de evenknie van het CDA in Nederland. Ja. Daar moet ik u plaatsen. Ja. Ik kwam een mooi citaat van u tegen in de Standaard. Dat is een Belgische krant van een tijdje geleden. U zei, eigenlijk heb ik maar 5 jaar echt gewerkt. Daarna ben ik de politiek in gegaan.
Ja, omdat het mijn passie is. Hè? Iets wat je gepassioneerd doet, wat je graag doet, dat voelt niet als werken. En voor mij is politiek dat nog altijd tot op de dag van vandaag. Hoewel we voor heel grote uitdagingen staan, ervaar ik het nog steeds als een enorm voorrecht om op het hoogste niveau in mijn regio dan te mogen meespelen in die mooie job van minister. Ja, absoluut. Ja.
Als je een beetje cynisch bent, zou je het ook anders kunnen opvatten. Hè?
Ja, inderdaad. Maar dat was niet de bedoeling. Het was niet de bedoeling. Het was vooral aan te geven dat ik het heel gepassioneerd doe om op een echte onbaatzuchtige wijze dienstbaar te kunnen zijn voor je volk. Dat is toch wel wat mij elke dag opnieuw inspireert. Ja.
U komt ook uit een echte politieke dynamiek. Want uw vader was ook burgemeester van Kinrooi.
Ja, exact. Ja. Ja, dus ik heb ook al vaak...
Alle touwtjes komen samen bij de familie Broens aan de keukentafel.
Ja, zo kan je het stellen misschien. Zeker in Kinrooi. Maar
die heeft ook nog een absolute meerderheid met CD&V.
Ja, 62%. Dus dat is netjes. Dat is wel niet natuurlijk van vandaag op morgen. Dat is een proces van heel wat decennia. Maar was bij mij ook zeker zo dat ik het vergelijk met de bakkerszoon. Die mogelijk in zijn jeugd nog brood, nog fly kon zien of frieken. Maar dat toch bakker wordt. Dus ik heb zeker ook in mijn jonge jaren een zekere aversie gehad van de politiek, maar het zit dan toch in je bloed en het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dan komt die trein langs, krijg je het aanbod, doe je mee aan verkiezingen en voor dit weet zit je bij alleen als Vlaams minister.
Ja. Ja, ook dat nog.
Ja.
Maar een absolute meerderheid, dat is de droom van heel veel bestuurders natuurlijk, hè?
Ja, dat kan ik begrijpen, maar ik benadruk wel dat dat niet vanzelf gaat natuurlijk. Hè. Dat is mijn vader is gestart met de plaatselijke CVP toen nog, begin jaren 70. We zijn nu 2023, dus dat is een hele tijd. We zijn meer dan 50 jaar daaraan aan bezig. We hebben aan die weg getimmerd en sinds eind jaren 90 hebben we terug een absolute meerderheid. Ja.
Ja. Ik zei al, het is de meest noordoostelijke gemeente van Limburg, van Belgisch Limburg, hè, van heel België trouwens, waar u vandaan komt, Kinrooi. Heeft die ligging, heeft u dat ook gevormd in die hoek van België?
Ja, dat kan je misschien zo wel stellen, dat wij misschien voor een aantal zaken nog iets meer moeten vechten dan op andere plekken natuurlijk, hè, want wij liggen afgelegen. Maar ik zie toch ook wel iedere bedreiging als een kans, als een opportuniteit. Het maakt dat ik vandaag fiere ambassadeur ben van een grensoverschrijdend project zoals de Einstein-telescoop. Ik denk dat we veel meer die grens als een opportuniteit, als een kans moeten zien. Wij zijn het middelpunt van de EU-regio, het middelpunt van Europa.
Ja, maar we staan nog toch vaak met de ruggen tegenover elkaar. Ik heb de indruk dat Belgisch en Nederlands Limburg misschien minder van elkaar weten dan misschien 20, 30 jaar geleden. We doen weinig samen.
Ja, we doen absoluut te weinig samen. Ik vind dat als ik zeg dat we het middelpunt van de EU-regio zijn, dan vind ik tegelijk ook dat we veel meer grensoverschrijdend moeten samenwerken.
En hoe zou het kunnen dat wij zo weinig samen doen?
Ja, omdat we waarschijnlijk toch iedere dag opnieuw voor heel wat uitdagingen staan in onze eigen regio en daarvoor nog te weinig over de grens kijken. Ik vind bijvoorbeeld dat hier ongelooflijk veel kansen liggen, maar op vlak van openbaar vervoer, grensoverschrijdend, is het ronduit slecht op dit ogenblik.
Dan moeten we toch één of twee buslijnen die de grens overgaan.
Als ik vandaag zie dat we nog altijd moeten strijden in Brussel en vooral ook in Den Haag om de verbinding te maken tussen Hamond en Weert, een internationale verbinding
de IJzeren Rijn,
die Antwerpen verbindt met het Roergebied. Ja, dat is gewoon niet goed. Het is niet goed dat wij vandaag nog altijd moeten strijden voor die grensoverschrijdende verbindingen. Het zou voor onze regio bijvoorbeeld in Vlaanderen betekenen dat ik een snelle verbinding hebt met eender welk Vlaams station via Nederland. Ja. He, want Weert-Kinnerooi, dat is op amper een kwartier.
Ja, maar, we praten er altijd over.
Ja,
we ook vaak ronkende verklaringen. En dan gaan we weer allemaal naar huis. En dan gaat het gewoon weer als vanouds. Hè?
Ja, dat is inderdaad de uitdaging voor ons in de politiek. Om de daad bij het woord te voegen. Nu, we zijn... Als je nu dat voorbeeld neemt, staan we wel heel kort voor een doorbraak, denk ik. Dat mevrouw Heijnen daar een engagement opnieuw heeft uitgesproken.
Ja, staatssecretaris aan de Nederlandse kant.
Ja. Inderdaad, exact, van Maastricht. En ook meneer Rutten heeft zich daartoe wel geëngageerd. Er is nu een studie, die zal voor maart zijn, dus heel kort bij. Dus ik hoop dat we daar eindelijk ons ei kunnen leggen.
Ja, ik was even aan het kijken. Er zijn ook wel wat overeenkomsten tussen Nederland en Vlaanderen. Uiteraard, er zijn er vele. Bijvoorbeeld in uw politiek het stikstofdossier. Dat is ook een punt, hè, in België.
Een kanjer van een uitdaging.
Ja.
Een kanjer van een uitdaging, zowel voor Nederland als voor Vlaanderen. Hè. De stikstofdichtheid per hectare is nergens zo groot als in Nederland en in Vlaanderen. Het heeft alles te maken met onze ruimtelijke densiteit. Hè. Die kleine zakdoek in de wereld die Vlaanderen en Nederland is, ja, die maakt dat wij voor heel grote ruimtelijke uitdagingen staan. En Europa zegt tegen Vlaanderen en Nederland, ja, jullie kwetsbare natuur, die moet tegen 2050... naar een betere staat van instandhouding, zoals men dat dan noemt. Die kwaliteit van die natuur moet beter. En een van de knoppen waaraan je kan draaien is die van stikstof. En dat is wat we nu gezamenlijk doen. Ik vind het belangrijk, ik heb ook met meneer Adema erover gesproken, landbouwminister, dat de maatregelen die we nemen, dat die zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd en dat die ook de Europese toets doorstaan.
Ja, een collega minister van u, ook uit Belgisch Limburg, mevrouw De Mier, hebben we ook eens te gast gehad hier. Dus die gaat over de stikstof, hè. U gaat over landbouw.
Ja.
Ja, De Mier is daar behoorlijk duidelijk in. Hè? Die wil een harde koers volgen. Wat vindt u daarvan?
Ja, ik denk dat de harde koers die is gelijklopend als je kijkt naar de doelstellingen. Hè? De doelstellingen die gaan over de reductie. Hè? Ja. Daar zijn we het over eens. Maar dus de weg daar naartoe, daarover gaat de fundamentele discussie.
Ja, De Mier haalt u het bloed onder de nagels vandaan, las ik in een Belgische krant.
Dat valt behoorlijk mee, hoor. Ik ben niet het type dat zich heel snel het bloed onder de nagels laat uithalen. Er wordt natuurlijk heel wat stemming rond gedaan, veroorzaakt. Ik sta voor de boeren, maar ik sta ook voor de economie in zijn geheel natuurlijk. En we mogen dat niet uit oog verliezen. Landbouw is een economische sector. Hè? Dus, maar de uitdaging is om die rendabiliteit van onze landbouw vandaag in Vlaanderen, om die in evenwicht te brengen met onze ecologie. En ik sta altijd voor een rendabele landbouw binnen de ecologische grenzen. Het is dat evenwicht, dat nieuwe evenwicht dat we moeten zoeken, en dat gaan we ongetwijfeld ook wel vinden.
Ja, we moeten boeren wel verdwijnen.
Ja, ik vind het heel belangrijk om te benadrukken, landbouw zit in de ziel van Vlaanderen, landbouw zit in de ziel van Nederland. Dat moeten we koesteren. Dat moeten we koesteren. En we ook bij de meest duurzame, de meest performante landbouw in deze regio. Maar hij staat voor grote uitdagingen. En er is maar één richting, dat is verder verduurzamen.
Ja. Over overeenkomsten gesproken. Het landschap zal wel gaan veranderen. Zowel aan de Nederlandse als Belgische kant van de grens. Stikstof hadden we erover. We krijgen ook meer, er is meer plek nodig voor nieuwe energie, andere energie. Bijvoorbeeld windmolens.
Hoeveel? Exact. Ja.
Dat wordt...
Het landschap is voortdurend in verandering en hernieuwbare energie is natuurlijk cruciaal om ook die strategische onafhankelijkheid te kunnen realiseren. Als er iets is wat de huidige crisis, de huidige oorlog ons leert, is dat we onafhankelijk moeten zijn voor onze basisbehoeften. Als wij afhankelijk zijn van iemand die ze niet om een rijtje heeft, in Rusland en een knop draait, dan zijn we natuurlijk niet goed bezig wat energie betreft. Dus wij moeten zowel op vlak van energie als op vlak van voeding onafhankelijker worden. Die strategische autonomie op dat vlak is cruciaal. Wat hernieuwbare energie betreft ben ik absoluut pleitbezorger voor windenergie. Maar vooral daar op die plaatsen waar hij ook het meest performant en rendabel is, dat is op zee.
Ja, want er is nogal, ook in Belgisch Limburg is heel veel te doen over grote windmolens, bijvoorbeeld bij Mazeik zijn die gepland, ook aan de Nederlandse kant van de grens. Ja. Zijn er mensen die daar niet zo blij mee zijn? Wat zegt u daarvan?
Ja, het gaat nu heel concreet over windmolens die nog nooit geplaatst zijn, van die omvang tot 230 meter hoog. En daar moet je inderdaad...
Daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. 230 meter hoog.
Dat is gigantisch. Dat is gigantisch. Ik denk ook dat we echt absoluut moeten inzetten op hernieuwbare energie. Alleen moet je de vraag stellen of je die mastodonten zo dicht bij een centrum moet plaatsen. Ja, dus ik denk dat niet wijs zou zijn. Ik denk dat je die kanjers, die hele grote bes op zee plaatst.
Want daar is veel tegenstand, hè, in die regio. De gemeente Mezijk voelt zich ook overvallen, ook aan de Nederlandse kant van de grens.
Exact.
Mensen die zich zorgen maken over het hele uitzicht, over het landschap. Maakt zo'n plan een kans van slagen?
Ik denk dat op dit ogenblik, als je daar naar kijkt, natuurlijk het proces moet nog gelopen worden. Maar ik acht de kans op die plaats niet echt groot, nee.
Nee. Oké, dank u wel. Jo Broens, Vlaams minister voor Economie en Wetenschapsbeleid, zou zeggen, kom nog een keer terug om eens bij te praten over jullie beleid.
Heel graag.
Zo dadelijk in de stemming, dat is het woord aan onze analist spiritualiteit Guus Prevot. En Guus die zoekt het ditmaal op het snijvlak van spiritualiteit en de vastelovend. Na Jacques Brel.
Adieu les mille, je t'aimais bien. Adieu les mille, je t'aimais bien. Tu sais, on a chanté les mêmes vins. On a chanté les mêmes filles, on a chanté les mêmes chagrins. Adieu les mille, je vais mourir, c'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme, car vu que t'es bon comme du pain blanc, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans trop. Adieu curé, je t'aimais bien. Adieu curé, je t'aimais bien. Tu sais, on n'était pas du même bord, on n'était pas du même chemin, mais on cherchait le même port. Adieu curé, je vais mourir, c'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, à la paix dans l'âme, car vu que t'étais son confident, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans trop. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien, tu sais. J'en crève de crever aujourd'hui, alors que toi tu es bien vivant et même plus solide que l'ennui. Adieu l'Antoine, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme, car vu que t'étais son amant, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans trop. Adieu ma femme, je t'aimais bien. Adieu ma femme, je t'aimais bien, tu sais. Mais je prends le train pour le bon Dieu. Je prends le train qu'avant le tien. Mais on prend tous le train qu'on peut. Adieu ma femme, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, les yeux fermés, ma femme. Car vu que je les ai fermés souvent, je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans ton.
De analist. Vandaag met analist spiritualiteit Guus Prevot.
Guus, welkom.
Dankjewel.
Over 2 weken barst het carnaval los. Althans, de echte 3 dolle dagen, zal ik maar zeggen. Ben je een beetje in de stemming?
Nou, dat ligt een beetje wat achter me, dat ik nog carnaval vier. Ik ben ooit prins carnaval geweest bij de Riesten. Dat is alweer in 1975 geweest, 48 jaar geleden. Dus nu doe ik het wat kalmer aan.
In Margraten.
In Margraten,
dus 48 jaar geleden was jij prins carnaval van de Riesten.
Dat klopt, ja.
Hoe kijk je daarop terug? Was dat een hoogtepunt in je leven?
Och, een hoogtepunt. Het was een hele drukke tijd. En ik heb direct daarna gezegd van het was hartstikke mooi, maar dit nooit meer.
Ja, waarom?
Je wordt geleefd, hè. In die tijd, en nou is Margraten niet zo groot. Maar je hebt je eigen agenda niet meer in de hand. Je wordt meegesleurd van de ene bijeenkomst naar de andere bijeenkomst. Overal moet er natuurlijk een pilsje gedronken worden. In die tijd kon ik daar nog wel tegen. Tenminste, dat hoopte ik. Ja. Maar je wordt geleefd. Ja. En in die zin was ik blij dat het achter de rug was.
En de Ries is afgeleid van Ries de Vlaar, hè?
Ja, ja, dat klopt. Ja. Dat is Margraten. Ooit iemand naar Aken geweest die daar de Ries de Vlaar heeft meegenomen naar Margraten. En zo is het een echt gebak van het Margratense geworden.
De vereniging is al opgericht in 1937. Ja, ik heb wat gelezen over de geschiedenis van de Riesten. En ik kom opvallend vaak de achternaam Prevot tegen.
Ja, ja.
Fons Prevot, Wiel Prevot. Op de Rijksweg had je Café Prevot. Ja, familie, ja. Familie van je.
Ja, 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 ja. Het zijn allemaal ooms. En mijn vader, Leo Prevot, die was ook een voortganger, voorganger in de carnaval. En dat café, dat was mijn opa. Dus daar zal zeker duchtig carnaval gevierd zijn. Wiel Prevot woonde tot aan zijn overlijden in Meersen. Dat was een van de initiatiefnemers van de carnaval in Margraten in 1937.
En het café bestaat nog?
Nee, nee, het café is al lang dicht. Al lang dicht.
Guus, is er vanuit de optiek van jouw specialisme, de spiritualiteit, iets te zeggen over de vastelovend?
Ja, je kunt de relatie leggen met zeg maar de kerk, hier in Limburg met de Rooms-Katholieke Kerk. Als je kijkt waar carnaval gevierd wordt, dan is dat van oudsher in katholieke gebieden. Het is niet zo dat ieder katholiek gebied ook carnaval viert, maar daar waar het gevierd wordt, daar zie je dat die regio katholieke wortels heeft. Hè. Dat is hier
en dan over Limburg?
Limburg, Brabant, maar ook een plek als Oldenzaal. Heel katholiek, onder de rook van Münster. Ook daar wordt carnaval gevierd.
En hoe staat en stond de katholieke kerk tegenover carnaval?
Ik denk dat ze tegenwoordig carnaval heeft geaccepteerd. Hè. In heel veel parochies wordt geloof ik een carnavalsmis gehouden. Als het begin van de carnaval in het dialect. Dat is ooit wel anders geweest. 50, 60 jaar geleden waren toch heel veel pastoors mordicus tegen. En dan werd er tijdens carnaval gebedsvieringen van 40 uur gehouden. Om de mensen maar aan de carnaval te onttrekken.
Wat gebedsdiensten van 40 uur om ja. Te zorgen dat er geen carnaval werd gevierd.
Ja, ja. Er is zelfs ooit pater in Tilburg geweest. Die midden van de 19e eeuw gestoord werd tijdens de mis door het carnavalsgeluid. En toen een verbod van 100 jaar heeft uitgesproken op het vieren van carnaval in Tilburg. En het gekke is, men heeft zich daar ook nog min of meer aan gehouden.
Op de knieën, met de rozenkrans.
Zoiets, ja. Zoiets.
Maar ik vrees dat die marathongebeden weinig effect hebben gesorteerd.
Tegenwoordig niet meer. En het is ook een beetje raar dat de kerk zo mordicus tegen was. Want er zijn heel veel theorieën over het ontstaan van carnaval. En twee ervan, die hebben eigenlijk met de katholieke kerk te maken. De eerste is dat de katholieke kerk, als het ware, zoals zo vaak gebeurde, een heidensfeest heeft gekerstend en opgenomen heeft in het katholieke jaar. En de andere is dat zelfs de katholieke kerk de uitvinder is geweest van het carnaval. Om mensen, zeg maar, een tijdje bloot te stellen aan liederlijk gedrag. Veel drinken, veel eten. Om ze zo, als het ware, te laten zien hoe liederlijk dat gedrag ook was. Om ze zo voor te bereiden op de vaste tijd en op een beter gedrag met het oog op God en de samenleving. Dus in die zin is het wel wat raar dat de kerk een tijdje lang zo tegen het carnaval is geweest. Zeker als je bedenkt dat er in de 14e eeuw al een paus was, Clemens de VI, die zoveel carnaval vierde dat hij El Pape Carnaval werd genoemd. Mm.
Ja. Een katholiek feest, althans uit het katholicisme dus wellicht wel voortgekomen, dat carnaval. Spiritueel gezien, hè? Je bent in elk geval onze analist spiritualiteit. Kun je spiritueel iets vertellen, vanuit spiritueel oogpunt, over dat carnaval?
Ja, ja. Ik denk dat je dan spiritueel kunt kijken naar twee aspecten. En dat betekent, wat heeft het spiritueel te maken voor onze gemeenschap? En wat heeft het individueel voor mensen te betekenen. En laat ik beginnen met die gemeenschap. Ik denk dat je carnaval kunt karakteriseren als het feest van het gelijk zijn in plaats van het gelijk hebben. Daar lijkt het wel een beetje op een kerkelijke viering. Als het goed is, dan is ook daar, staat voorop dat je als gelijke daar aanwezig bent. Dan gaat het niet zozeer over je mening die je hebt en die je aan iedereen wil voorkomen.
Ja, of je positie of zo.
Of je positie en zo. Dus als ik die vergelijking maak tussen carnaval en een heilige mis, dan zal een buterreter meteen zeggen, ja, er is wel één groot verschil. En dat is, bij een mis drinkt er maar iemand. Eén iemand alcohol. En dat is met carnaval wel wat meer. Maar ik vind dat wel belangrijk. Dat gelijk zijn. Dat het een gemeenschapsfeest is. We hebben nu die hele discussie rondom polarisatie. En daar denk ik, die polarisatie die komt door het feit dat we te veel uit ons ik denken. Vanuit een ikgevoel denken. Terwijl carnaval net het gemeenschapsgevoel, het wij-denken wil benadrukken. En dat zie je zelfs aan het getal 11. Dat noemen we het gekke getal. De 11e van de 11e, de start van het carnaval. Maar het is mogelijk, ik ben daar niet echt een deskundige op, maar ik ben het wel tegengekomen. Het is mogelijk dat 11 geen getal is, maar een afkorting. Een afkorting van de Franse revolutieslogan. Égalité, liberté, fraternité. Oftewel, gelijkheid, vrijheid en zusterbroederschap. Wat natuurlijk dat gelijk zijn, dat gemeenschapsgevoel benadrukt. En van 11 naar Alaaf. Alaaf heeft een wat andere afkomst. Betekent zoiets als Keulen boven alles. Vandaar dat ze het in Düsseldorf ook niet roepen natuurlijk. Maar 11 en Alaaf, dat lijkt natuurlijk veel op elkaar. Als je 11 vaak achter elkaar uitspreekt, dan krijg je dat. Dus dat gemeenschapsgevoel. En als je ook kijkt naar met name de liedjes in Keulen, die echt de hit zijn geworden. Van de Black Fuzz, van andere groepen, er zijn er een heleboel inmiddels. De liedjes die dat gemeenschapsgevoel uitdrukken, die blijven in de herinnering hangen. Als je mij vraagt, noem een Limburgs carnavalsliedje, dan zeg ik van IJsden tot de Mokerij. Waarin ook dat gemeenschapsgevoel naar voren komt. Ik zou de titel van het nummer dat nu Limburgs liedjesconcours heet op dit moment niet meer kunnen zeggen. Maar dat liedje blijft wel in mijn herinnering hangen.
Oim, lieve Olle. Oim.
Ja. Oh ja, dat kan. Ja. Ook heel belangrijk natuurlijk. Zeker. Dus, ook heel belangrijk. Ja. Dus dat gemeenschapsgevoel, ik denk dat in die zin zou die hele polarisatiediscussie in carnaval daar wel een spiegel voor kunnen zijn. Denk vanuit een wijgevoel en niet vanuit een ikgevoel.
Ja, het is dat gevoel van samen. Maar het carnaval is toch ook de zaak verdraaien, op zijn kop zetten. Dus ja. Eigenlijk de macht om belachelijk maken, de zaak omkeren, het wereldbeeld op zijn kop zetten.
Ja, en dat vind ik ook een heel belangrijk aspect aan het carnaval zijn. In die zin geeft het een blik op een betere wereld. In die zin geeft carnaval iets van dat wat we nu hebben met z'n allen, hoe goed het misschien op zijn eerst ook blijkt te zijn, is niet het echte, is niet het eindpunt. We moeten steeds proberen naar beter te streven om de zaak, als het ware, te kunnen omdraaien, om het van andere kanten te kunnen bekijken. En in die zin speelt humor ook een heel belangrijke rol. Hè? De humor op een respectvolle manier, anderen een beetje de waarheid zeggen, is een heel belangrijk aspect in, denk ik, wat carnaval zou moeten zijn. Dat speelt ook die rol in dat wijgevoel. Hè? Je mag elkaar op een humorvolle wijze de waarheid zeggen om samen door één deur te kunnen. Overigens zie ik wel dat die aspecten van dat wijgevoel en van die humor, die rol die humor speelt bij carnaval, dat langzamerhand afneemt en dat het meer de richting uitgaat van één grote party, om het zo maar te noemen.
Duizend mensen konijn verkleed op een groot marktplein, dat heeft daar weinig nog mee te maken natuurlijk.
Ik ben een buitenstaander bij carnaval, dus laat ik er niet te veel kritiek op geven. Maar ik zie wel die tendens dat carnaval afglijdt naar een grote discotheek of noem maar op, waar je met z'n allen staat te hossen 3 dagen lang. En dat weinig meer met dat wijgevoel en met die humor te maken heeft.
Ja, over die humor gesproken, het gaat er dus om de zaak op zijn kop zetten. Hè, daarmee ben je kritisch naar de huidige samenleving, de maatschappij. Was het vanuit katholiek oogpunt ook een methode om mensen op te wijzen van, als je dan dit leven misschien niet bereikt, dan komt een volgend leven?
Ja, dat is natuurlijk het katholieke standpunt. Uiteindelijk komt het Rijk Gods, het Rijk der Hemelen, waarin sowieso alles op zijn kop gesteld wordt. En je zou kunnen zeggen dat als je op een goede manier die carnaval viert, dat al een soort voorafbeelding, een symbool daarvoor zou kunnen zijn. Ja. En in die zin zou het heel goed katholiek zijn om dat dan te benadrukken. Hè?
Ja, de macht is al gewaarschuwd.
Ja, zoiets.
Ja, dat gaat dan over de samenleving. Maar je zei, er is ook een individueel aspect aan carnaval.
Nou, het individuele aspect is natuurlijk het aspect van loslaten. Je hoeft 3 dagen niks meer. Behalve feest te vieren, te praten met degene die je tegenkomt, te dansen, uit je bol te gaan en noem maar op. Dus in die zin is dat dus goed om even 3 dagen niks anders te doen dan jezelf te zijn. En geen ander te hoeven te zijn, geen verplichtingen te hebben en noem maar op. Een beetje het vakantiegevoel zou je kunnen zeggen. Dus in die zin. En daarnaast ook het relativeren. Hè? Dat je jezelf, je verkleedt jezelf. Bent vreugdevol, sowieso een goede eigenschap van het leven. Om vanuit een soort vreugde, dankbaarheid voor het leven, van vreugde te leven. Nou, dat kun je benadrukken met die carnaval. Het kan op veel andere manieren, daar gaat het niet om. Maar carnaval nodigt daartoe uit om dat te doen.
Ja, het is het grote feest van de relativering.
Ja, zeker. En dat heeft ook met dat gemeenschappelijke te maken, die humor. Ik heb ooit een pastoor horen zeggen, het was niet hier in Nederland, het was in Duitsland. Tijdens een carnavalspreek, die uiteraard begon met een mop, die ga ik maar even niet herhalen. Maar dat hij zei van humor is dat je desondanks om de situatie kunt lachen. Hoe emotioneel, hoe diepgravend, et cetera, het is, dat je desondanks toch nog erom kunt glimlachen of erom kunt lachen.
Ja.
Ja, misschien moet je eens een keer een aparte bijdrage wijden aan het fenomeen humor. Guus.
Dus, oké, dat gaan we doen.
Heb je nog plannen met de vastelovend?
Nee, mijn kinderen wonen in Den Haag, dus ik ga een dagje.
Is het die verkleinen als pastoor?
Heb ik wel ooit gedaan, ja. Maar, nee, ik denk dat ik gewoon naar Den Haag ga een paar dagjes.
Oké. Okay. Guus Prevot, onze analist spiritualiteit, hartelijk dank. En we gaan even luisteren naar Miles Davis. Of hoor ik nu de eindtune al komen?
Ja, dat is de eindtune. Ja. Het is echt gedaan hoor.
Het is gedaan.
Want het was korter dan normaal. Hè? Dit was de stemming. Dus inderdaad een uurtje korter. Heeft alles te maken met voetballen. Vandaag programma gemaakt door Edwin Maas, Fons Geraas en Frank Ruber. Volgende week, daar zijn we er weer de volledige 2 uur. Dan beginnen we weer natuurlijk gewoon om 11 uur zondagmorgen.
En dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En zometeen de collega's van L1 Sportradio met een rechtstreeks verslag van de voetbalwedstrijd Rode JC MVV. Ik wens u nog een mooie zondag.
Kracht is klarinetist Paulien Dieteren te gast en we laten het concert Woven Sounds horen. Een muzikaal programma dat gegeven werd vanwege 2 70-jarigen. De componisten Arno Dieteren en John Slange. Een gelegenheidsensemble voert werk uit van Dieteren, Slange en andere Limburgse componisten. Blaaskracht, vanavond van 6 tot 9 op L1 Radio.